God geeft hoop. Hij is een goede vader. Hij geeft hoop. En dat hebben we zo nodig in een werkelijkheid waarin we een grote barst tegenkomen. Ik lees een gedeelte uit Romeinen 8, vers 18 tot 39, maar ik lees het stukje bij stukje. Allereerst Romeinen 8, vers 18 tot en met 22. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Er is hoop. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Er is hoop. Want de schepping zelf is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, van God, die de schepping daaraan onderworpen heeft. Maar in hoop, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Er is hoop. Want wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Er loopt een barst door heel de schepping. Deze verzen beginnen met een grote tegenstelling. Enerzijds is er de huidige tijd die nog door lijden gekenmerkt wordt. En anderzijds is er de heerlijkheid van God die in de toekomst, misschien al heel gauw, geopenbaard zal worden. Er wordt gesproken over een nu en een straks. Nu is er nog moeite, maar straks alleen nog heerlijkheid. Heerlijke heerlijkheid van God die alles overspoelen zal. Dat lijden dat hier beschreven wordt, is allereerst het lijden van de schepping. Een schepping waar wij als kinderen van God ook nog deel van uitmaken. Er loopt een barst door heel de geschapen werkelijkheid en dat raakt ook ons. We ervaren het zo live door de coronacrisis die zoveel ondersteboven heeft gegooid en nog verder ondersteboven zal gooien in zijn gevolgen op een langere termijn. Wat is die barst nou precies, nu toch precies? De schepping was toch in het begin zeer goed. Genesis 1, na elke scheppingsdag keek God om naar wat hij geschapen had en zei bij zichzelf, het is zeer goed. Het is een perfecte, prachtige schepping. En nu is ze onderworpen aan de vruchteloosheid. Aan de vergankelijkheid, ze zucht in alle delen als in barensnood. Wat een tafereel. Wat is de achtergrond ervan? De achtergrond vinden we in Genesis hoofdstuk 2-3, waar de zondeval door Adam en Eva plaatsvindt en de vloek die God over de schepping brengt, Genesis 3 vers 17, om uwentwil is de aardbodem vervloekt. Een barst door heel de schepping. Ik denk ook aan die verzen uit Jesaja 24 vers 4 tot 6 waar Jesaja zegt, toen al de aarde treurt en verwelkt, de wereld kwijnt weg verwelkt, want de aarde is ontwijd door haar bewoners omdat ze de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken en daarom verslindt een vloek de aarde. Dus Jesaja benadrukt hier dat het niet alleen de vloek van God is, maar ook het wanbeheer van de bewoners van de schepping. Wat een ramp. Er loopt een barst door heel de schepping. En ook als christenen leven wij dagelijks in deze gebarsten en daarom ook weerbarstige scheppingsrealiteit. Voorbeelden te over. We zien dat de aarde achteruit holt. De natuur wordt steeds meer afgebroken. De stikstofcrisis, omdat delen van de Nederlandse natuur naar de knoppen dreigen te gaan. De schepping is nog zo mooi. maar ook zo duidelijk in verval. We horen er al jarenlang over. Ik herinner me van jaren geleden was op ieders lippen het gat in de ozonlaag, waardoor er een oververhitting zou plaatsvinden en massaal huidkanker zou uitbreken. Gelukkig is dat gat nu een stukje gedicht. Nu is het de opwarming van de aarde. Klimaatveranderingen, angstaanjagende weerpatronen. Het wereldwijd stijgen van de zeespiegel en ons Hollandje bevindt zich al onder het Amsterdams nationaal peil. Waar verzinken we met z'n allen naartoe? Duizenden soorten die uitsterven, duizenden soorten die uitsterven. Ongelooflijk. En de beheerders van de schepping, met die oorspronkelijke opdracht van God om de schepping te bewerken en te bewaren, waar zijn die gebleven? Ze zijn vaak de eerste oorzaak van het uitputten en leegroven van de schepping. We dragen een zware verantwoordelijkheid, de mensheid. Zo mooi, maar ook zo ziek. Wat is er over van zijn oorspronkelijk naar het beeld van God geschapen zijn? Denk aan de wereldorde. Regeringen, systemen, instellingen. Goed en slecht lopen dwars door elkaar heen, ook in al die wereldorde. Ze zijn allemaal deel van de gebroken werkelijkheid waarover Genesis een eerste aankondiging deed. Geld dat zo'n zegen kan zijn, verwordt al snel tot de wortel van alle kwaad. Het atoom, een potentiële bron van energie waarvan we gebruik zouden kunnen maken, wordt misbruikt om er de vreselijkste wapens mee te maken. Waar zijn we mee bezig? Liefde ontaardt vaak in pure zelfzucht, in lust in plaats van liefde. Macht om te beschermen en te leiden kan verworden tot misbruik in allerlei vormen. Is het niet verschrikkelijk dat nu onze kinderen de afgelopen maanden niet naar school mochten en thuis moesten blijven, dat het duidelijk is geworden dat achter veel voordeuren in het gezin ook zoveel geweld plaatsvindt? Machtsmisbruik. Is er dan nog ergens een veilig plekje? Overal zit een scheur in. Ook door onze opvoeding. Ik ben vader van 4 kinderen, 3 getrouwd en opa van 9 kleinkinderen. En ik weet hoe het erop aankomt in de opvoeding. We doen als ouders soms vaak zo ons best. En toch kan in het leven van een kind een barst zitten die wij niet kunnen begrijpen. Die er zomaar doorheen loopt. Waar komt het toch vandaan? Jesaja spreekt van een sluier die alle naties omsluiert. Ik denk aan die vieze smogsoep die over de wereldsteden hangt en die nu een kans krijgt om op te trekken omdat er veel minder autoverkeer is. Opeens worden de straten schoon dankzij de coronacrisis. Wat lopen de dingen vreemd door elkaar heen? Die prachtige glans die God oorspronkelijk in zijn schepping had gelegd, waar is die gebleven? Er loopt een barst door alle dingen. En als ik daaraan denk en de schepping om me heen zie, dagelijks maken Els en ik breken even over ons gedwongen thuis zijn, breken we even en dan doen een rondje dijk langs die prachtige bloeiende bloesembomen, dan denk ik, wat is het mooi. Wat is het prachtig, maar je ziet ook de gebrokenheid ervan in alle dingen. En dat helpt me weer om te begrijpen de toestand waarin deze wereld verkeert en waar het ten diepste vandaan komt. Romeinen 8 vat het samen in die treurige woorden. De schepping is aan de vruchteloosheid, aan de vergankelijkheid onderworpen. Ze zucht in al haar delen, ze is in barensnood. Het huidige zuchten van de coronacrisis, dat raakt ons allemaal. De economische crisis die steeds feller toeneemt. Wat een drama. Er loopt een barst door heel de schepping. Is er inderdaad hoop? Is hij een good, good father? Waar is zijn hoop? Want ook wij als kinderen van God ervaren deze barst in ons bestaan. Ik lees 2 versen verder, Romeinen 8 vers 22 en 23. Wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, die schepping, maar ook wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. De barst is in feite dat wij naar het lichaam nog niet verlost zijn. Onze geest is verlost. Die verlossing werkt steeds dieper uit in heel ons zielenleven. En die verlossing zal uiteindelijk ook volledig doorbreken in ons lichaam als we hele nieuwe lichamen krijgen. Dat gaat gebeuren. Maar het ligt nog in de toekomst. Als Jezus weerkomt en de doden zullen opstaan en wij allemaal krijgen een fonkelnieuw, spiksplinternieuw, heerlijk goddelijk lichaam. Zoals Jezus dat nu al heeft. Maar nu nog leven we in een gebroken werkelijkheid. En dit veroorzaakt een zuchten, een nood, niet alleen in de schepping, maar ook onder kinderen van God. Ik denk aan die woorden van Paulus in Romeinen 7, die het zo karakteristiek verwoorden. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. O God, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Zelfs in je leven als kind van God kun je de barst op pijnlijke wijze ervaren. Ik doe veel aan stervensbegeleiding. Ik heb aan het sterfbed gestaan van jonge kinderen, tieners, jongvolwassenen en zeer oude vandaag. En ik ben die barst zo vaak tegengekomen. Maar ook de hoop op God naar een beter leven dat Hij belooft. Ook in de Romeinen 8, als de volgende verzen over de hoop spreken. Er loopt een barst door alle dingen in relaties, in huwelijken, in gezinnen, vaak ook in gemeenten. Dingen kunnen een leven gaan leiden die je nooit gewild zou hebben. En hoe moet je dan verder? Nou, ik zou hier niet zo diep op in durven gaan als ik niet van tevoren wist dat Romeinen 8 spreekt van een onvergankelijke hoop. Juist ten aanzien van de barst die door heel de werkelijkheid inloopt. Er is hoop. En hoop zal het winnen. En die hoop, die boodschap van hoop heeft in Romeinen 8 tweeërlei richting. Enerzijds is die hoop er in het nu al, want nu al hebben wij de geest als eerste gave ontvangen. Het begin van de hoop. Midden in onze gebroken werkelijkheid. De Bijbel beschrijft het als een schat van hemelse kracht in ons aardenvat dat nog zo kwetsbaar is als ik weet niet wat. Wanneer we ons tot Christus keren, komt Hij door zijn Heilige Geest nu al in ons wonen. En met die inwoning is het grote proces van het uiteindelijke totale herstel al volop begonnen. Er is hoop. Maar niet alleen in het nu, ook in de toekomst. De Geest die wij ontvangen hebben is nu alleen nog maar een onderpand, een eerste gave, een eerste inzet, een eerste aanbetaling, een voorschot op de totale verlossing, de totale heerlijkheid die nog gaat komen. We zijn op weg naar een heel andere, heerlijke bestemming. Lees het zelf in vers 29 en 30. We zijn bestemd om op Jezus te gaan lijken, op de opgestane verheerlijkte Jezus. Toekomstmuziek, hoop niet alleen in het nu, maar ook voor de toekomst. Dan zal ons lichaam, ja ons hele wezen verlost zijn van de vergankelijkheid, van de barst in ons bestaan. En daarin zal ook de hele schepping verlost worden van diezelfde vergankelijkheid. Dat is een geweldige hoop die ons helpt om vol te houden wanneer we nog lijden onder de barst. Er is een barst. Maar wat krachtiger is, er is hoop. Er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De natuur gaat op een buitengewone wijze hersteld worden. Het milieu wordt nieuw. Zelfs de schepselen krijgen een ander karakter. Beer en lam, klein kindje en giftige adder kunnen bij elkaar zijn. Ze spelen, zegt Jesaja, zonder dat er enig gevaar is. En nog zo'n zin uit Jesaja 35 naar ik meen. De woestijn zal bloeien als een roos. Dat is natuurlijk in eerste zin de Negev woestijn in Zuid-Israël. Maar ik stel me voor dat ook de Sahara en de Kalahari in Zuid-Afrika en de Gobi woestijn in het hartje van Azië, dat de woestijnen, als Jezus de regering overneemt, zullen bloeien als een roos. Wat een hoop. Alles wordt nieuw. En de vervulling van die hoop, zegt Jesaja, wordt nu nog niet gezien, hoewel ze in de verlossing van jou en mij, door de geest, door Jezus geschonken in de binnenkamers van ons wezen, nu al aan het werk is. We verwachten die hoop met volharding. Volharden in de hoop, die hoop redt ons. Halleluja. Maar er is nog veel meer. Voor dit leven in het heden van een gebarsten werkelijkheid die nog pijn doet, geeft God ons een aantal beloften om ons er veilig doorheen te dragen. En de eerste belofte, ik las het al even in vers 27, je bent niet alleen in je worsteling, vers 26 en 27, want evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En God die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de geest, namelijk dat de geest naar de wil van God voor heiligen, voor jou en mij, bidt en pleit. In de tussentijd, waarin de barst soms nog zo pijn doet, komt de geest onze zwakheid te hulp, juist ook door middel van gebed. De schepping zucht, kinderen van God zuchten ook, in dezelfde barensnood. En dat kan ons heel diep raken, de corona-nachtmerrie. Het is onvoorstelbaar. Vanuit het ruimtestation gaven de astronauten aan dat het was vanuit hun perspectief gezien alsof de aarde stilgevallen was. Daar zitten we dan opgesloten in onze huizen. We mogen alleen voor het hoognodig eruit. Boodschappen bij de Albert Heijn. Bij de Albert Heijn dronken Els en ik elke week wel gezellig een kopje koffie met de mensen daar. Maar ook daar is de koffietafel verdwenen. Het is leeg en stil. Er is afstand. Een dreigende economische crisis kan je met je rug tegen de muur plaatsen. Maar juist dan staat overeind dat de geest zucht met onuitsprekelijke, verzuchtende voorbeden voor de heiligen. En midden in de gebrokenheid kunnen daardoor toch geweldige wonderen gebeuren. In het nu. Wonderen van herstel. Wonderen van verzoening. Wonderen van genezing. Bijzondere voorzieningen en uitreddingen. Bovennatuurlijke vrede waar we ons naar uit mogen strekken terwijl de barst er is. En als er in jouw situatie geen direct wonder gebeurt, draagt de geest je stap voor stap verder. Zelfs door sterven heen. Je mag je aan hem toevertrouwen. Hij is de meelevende heilige geest van God op zijn allerdichtstbij in je. Je bent niet alleen, hij troost je in verlies. Dat is de eerste belofte. Dat is een kanjer of niet? En de tweede belofte, vers 28 en 29. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Want die God van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren bestemd om op het beeld van zijn zoon te gaan lijken. God laat op een soevereine wijze alle dingen, ook van onze gebarsten werkelijkheid, meewerken ten goede voor onze eindbestemming. Dat is in het pijnlijke van nu vaak helemaal niet gemakkelijk te geloven. Maar het is een belofte voor de toekomst. En hierin is God ongelooflijk trouw. Hij is de God die zich als geen ander met ons lijden en met onze gebrokenheid vereenzelvigd heeft. Hij droeg ons lijden in zijn dood aan het kruis. We vierden Goede Vrijdag. We vierden Paasmorgen. Zijn opstanding doet nieuw leven opbloeien. Hij is de pottenbakker die van een gebarsten vaas een nieuwe vaas kan maken, mooier dan daarvoor, een sieraad, prachtig en sterk. Hij is de God van nieuwe dingen. Hij is de God van de hoop en doet de dingen meewerken ten goede, langs onbegrijpelijke wegen. Dat is de tweede belofte. Dat is ook een kanjer, of niet? En dan komt hier de derde belofte. Uit vers 31 tot 34. Jezus droeg Gods oordeel voor ons en spreekt ons vrij. Vers 31, wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die aan de rechterhand van God is en die ook voor ons pleit. Midden in onze gebarsten werkelijkheid mogen we hier absoluut zeker van zijn, we leven niet langer onder het oordeel van God. God verzekert ons dat we door de Heer Jezus zijn kinderen zijn. Met Hem verzoend. Ik hoop dat jij je leven ook aan Jezus hebt toevertrouwd. En dat dit ook jou geldt. Hij is voor ons. Het oordeel valt weg als we zijn offer in ons hart sluiten. Gods Zoon gaf zijn leven als losprijs voor ons. En we hebben de grootste voorbidders aller tijden die voortdurend aan ons, voor ons pleiten. De Geest pleit voor ons. De Zoon pleit voor ons. En we worden aangemoedigd om vanuit de barst, over de barst heen, daarnaar te kijken. Richt je oog toch op Jezus. Zie op naar zijn heerlijk gelaat. En het aardse wordt toch zo wonderlijk vaag als je zelf in zijn glorielicht staat. Er is hoop. De barst is er. Maar de toekomst van hoop zal steeds meer doorbreken. En dan tenslotte de hekkensluiter, vierde belofte van Jesaja hoofdstuk 8, van niet Jesaja, Romeinen hoofdstuk 8, vers 35 tot 39. Som het maar op. Verdrukking. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking. Benauwdheid. Vervolging. Honger. Naaktheid. Gevaar. Het zwaard. Martelaarschap, dood, leven, engelen, machten, heden, toekomst, krachten, corona, hoogte, diepte, welk schepsel dan ook, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus wanneer we van Hem zijn. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar verzekert ons door het evangelie van Jezus Christus een behouden aankomst. Doet de barst soms pijn? Fixeer je dan op deze hoopbeloften die God geeft. Eenmaal komt alles goed. En zie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de troon van God die zegt, ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben de alfa en de omega, en zie, ik maak alle dingen nieuw. Ga je mee? Op weg, in een gebarste werkelijkheid, op weg naar de vervulling van de hoop? Graag breng ik het samen met jou een moment in gebed. Vader, hemelse Vader, af en toe doet die barst zo ongelooflijk pijn. Ik heb mijn eerste begrafenis van een corona-overledene al achter de rug. En tienduizenden zijn er inmiddels doorgestorven. Wat een pijn. En midden in die pijn spreekt u van hoop. Hoop in het nu en hoop in de toekomst. Een glorieuze toekomst. En u belooft dat u eenmaal alle tranen van de ogen zult afwissen. En we begrijpen, Heere Jezus, dat dit mogelijk wordt door uw offer op het kruis van Golgotha, het begin van die totale verlossingen. En Heer, vanuit ons hele hart willen we zeggen, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor danken, Heer. Dank u voor de hoop die u geeft. En fluister die hoop maar naar binnen toe in ieders coronasituatie. We bidden voor de overheden dat u hen wijsheid en beleid geeft om deze epidemie zo snel mogelijk te kunnen ombuigen tot niets. We bidden voor onze Nederlandse natie om uw beschermende zorg en dat u door de crisis heen talloze tot u wilt brengen, Hemelse Vader. En dat u van deze verlegenheid een gelegenheid maakt van genade van God voor zeer velen. Dank u voor wie u bent, Heere Jezus. Dank u voor de hoop. Halleluja, you're a good, good Father. Halleluja. Amen.